Dit is het elftal van de week.
Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken.
Net Inspect the Gadget, hè. Ik heb afgelopen weekend over voorassist gedroomd.
Onnavolgbaar.
Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster.
Dat is gewoon mooi. Dit is zo'n romcom.
Van Suleiman en Jarno.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Elftal van de Week. Ja, geen Jarno. Ik vervang hem nog één keer. Maar niet getreurd, want deze man zit er gewoon weer. Suleiman Öztürk, welkom. We gaan een mooi elftal opnemen, of in ieder geval deze aflevering. Mensen moesten er even op wachten. Je bent er een weekje niet geweest, of we zijn er een weekje niet geweest. Maar het wachten is het waard, want ik weet al welke elf namen er komen. En het zijn toch allemaal weer pareltjes stuk voor stuk.
Je werd er blij van.
Ja, ik werd er heel erg blij van, ja. Ja, en je bereidt je toch voor, dus je gaat alles nog een keer... Ik heb al veel gekeken, maar alles nog een keer bekijken. En dan probeer ik dat een beetje met jouw bril te doen, maar dat moet ik eigenlijk niet doen, hè?
Ja, dat zou ik wel doen. Ik neem aan dat je bij een van de spelers op het middenveld gewoon even rustig bent gaan zitten. Een kopje koffie hebt genomen en gewoon rustig bent gaan kijken. Waanzinnig.
Nou, jij had vorige keer een tip gegeven, Adli. Heb ik nu opgelegd. Die zit trouwens niet in, maar ik snap wel wat je bedoelt.
Oké. Okay.
Dus voor mijn ADHD is dat wel perfect om daar eventjes naar te kijken. En dan word je wel rustig van. Ja. Dan moet ik zeggen, de apotheose wil je dan wel weer... Dan kun je dan niet stil blijven zitten ook. Van Leverkusen. Maar laten we gewoon beginnen met de nummer 1, de doelman. En ja. Heb jij voor gekozen? Marc-André Ter Stegen. Zie je het altijd.
Precies.
Hoeft hij niet meer één keer te doen? Hij hoeft er niet veel te doen, maar je hebt hem toch bijgezet.
Ja, ik had een paar spionnen in het stadion zitten. Ze speelden in Cadiz. Ja, overal in heel Europa zitten spionnen. En zoals Yvonne Kolderweij
heeft
heb ik ook zo mijn spionnen die gevraagd en ongevraagd namen doorsturen, in een stadion zitten en zeggen... maar ik zit hier in een stadion, die linksback van die en die club... moet je eens een keer opletten. En zo kreeg ik ook een paar mensen die kennelijk de moeite hadden genomen... om naar Cadiz af te reizen, om naar de wedstrijd te kijken tegen Barcelona. En kijk, de beste man op het veld was eigenlijk Po Subarsi.
Ja,
17 jaar, die stond nu weer rechtscentraal naast Christensen. En... dat is wel de afgelopen maanden, die ontwikkelt zich zodanig bij Barcelona. Dat is wel echt een fenomeen van 17. Die zomaar eens op het EK-baas spelen kan worden bij Spanje. Daar moet je gewoon rekening mee houden. Ja. Dat niveau heeft hij nu.
Eigen jeugd ook. Tenminste, Girona geloof ik.
Maar hij is opgeleid door Barcelona. Ja. En hij is pas 17, dus ja, daar kun je wel spreken van eigen jeugd. Had ik willen opschrijven, maar we hebben het al een aantal keer over Po Subarsi gehad. Dus ik dacht, Marc-André Ter Stegen. En jij zegt maar één redding, dat klopt. Wel een goede redding.
Ja.
Maar het gaat mij vooral om Barcelona die vanuit de eigen 5 meter regelmatig begint met opbouwen. En zijn rol daarin. Nou, hij is dus eigenlijk een soort centrale verdediger. Nee, hij is een centrale verdediger met handschoenen aan. Maar dat geldt voor gewoon meer keepers. Maar hij is daar wel echt fenomenaal. Hij neemt ook heel veel risico en probeert dan een paar linies over te slaan. En een laserpaas dwars door het midden op bijvoorbeeld een rechtsbuiten die naar binnen komt. Met de voeten. Een van de beste ter wereld. En je hebt Ederson natuurlijk die dat ook regelmatig doet. En je hebt bij Brighton Bart Verbrugge die het van zijn trainer moet doen. Er zijn wel meer keepers die tussen hun centrale verdedigers komen te staan. Dat geldt trouwens ook voor Martinez. Bij Aston Villa had ik ook kunnen nomineren. Want die had ook een aantal geweldige reddingen afgelopen weekend. Maar ik heb toch voor Marc-André Ter Stegen gekozen. De nummer 2 van Duitsland.
Ja, en dat was inderdaad mijn vervolgvraag. Wat snap jij die discussie? Snap je de uitkomst van de discussie vanuit de bondscoach Sien Nagelsman die zegt ik ga voor Neuer. In plaats van testen.
Nou ja, het is natuurlijk nogal een verschil of je een keuze moet maken tussen Bart Verbrugge en Mark Vlekken. Of een keuze moet maken tussen Manuel Neuer en Marc-André Ter Stegen. Dat zijn de 2 beste keepers ter wereld. En je kunt er nog een 4 bij vegen. Dan heb je de 5 beste keepers ter wereld of 6. Maar je moet kiezen tussen de 1e beste keeper ter wereld en de beste keeper ter wereld. Ja, dat is een ongelooflijk lastige keuze. Dan kies je toch voor iemand die al jarenlang een van de aanvoerders is van de nationale ploeg. En die ook, als hij fit is, waanzinnig is. Want ook Manuel Neuer is echt waanzinnig goed. Alleen een stuk ouder. En die heeft al die toernooien natuurlijk al meegemaakt. En
blessures natuurlijk ook nog.
Die heeft blessures gehad. En is ook bij Bayern München regelmatig weggevallen. Ik gun het Ter Stegen ook wel, op basis van wat hij de afgelopen jaren heeft laten zien. Alleen je hebt te maken met Manuel Neuer. Dat is de pech die hij heeft. Hij zal heel weinig eindtoernooien gaan keepen vanwege Manuel Neuer.
Ja, en ook deze wedstrijd had Ter Stegen ook een hoop nieuwe namen voor zich. En dan ook de nul, weet je, weliswaar tegen Cadiz, wat trouwens Prachtig stadion. Ik zag de topshot. Ja. Ik snap wel dat ik zou er ook wel spion willen zijn. Als je me nog meer spionnen daar nodig hebt, dan meld ik me graag aan.
Oké, jij wil ook iets spionnenleger?
Ja, ja, zeker. Okay. Zeker. Ja. Spionnenleger zo. Ja,
ja, je maakt jezelf groter dan je bent. Hè? Ja, ja. Spionnenleger van de geit.
Ja, ja. Kan. Nee, maar dat hij dat dus ook kan, zeg maar. Dat hij zo'n rol heeft binnen de selectie ook. Want hij is zeg maar wel de onbetwiste. Er zijn heel veel wisselingen geweest al bij Barcelona. Bij de namen voor hem.
Ja, hij is een van de leiders van deze ploeg. Ja. En Xavi heeft natuurlijk in februari, januari zijn afscheid aangekondigd. En sindsdien is Barcelona punten gaan pakken. En zodanig veel punten dat Real Madrid zich zorgen moet gaan maken. Eventueel over een landstitel. Het wordt natuurlijk wel een hele leuke week. Ook voor Barcelona. Ook wel een cruciale week. Ook voor Xavi. En zijn legacy. Kampioen geworden. Ze kunnen eventueel de halve finale van de Champions League halen. En er staat komend weekend ook nog een Clasico programma. Waarbij je de competitie nog een heel klein beetje spannend kunt maken. En dan is het misschien ook nog wel extra lekker dat in dezelfde week Real misschien uitgeschakeld is in de Champions League. En dan heb je een topweek. Maar goed, wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat tegen een van de leiders is van deze selectie. Dat geldt ook voor Frenkie de Jong, dat geldt voor Robert Lewandowski. En daaromheen dansen allerlei 17-jarigen. Lamine Yamal hebben we natuurlijk al over gehad. Deze Po Subarsi. Zo zijn er nog een aantal jongeren. En er komt er nog eentje aan. Hè. Die heeft twee weken geleden zijn debuut gemaakt in het tweede elftal. Aanvallende middenvelder. Van ik de naam even kwijt ben. Maar die heeft op zijn 15e zit hij nu al bij het tweede elftal. Die heeft ook een record van Yamal verbroken. En ja, Xavi kan natuurlijk niet die ook nog bij gaan halen. Want dan zit je straks met
een 16 elftal.
Ja, dat kan natuurlijk niet.
Met een paar oppassers.
Maar La Masia levert wel weer spelers af voor het eerste elftal. En dat kun je ook wel Xavi nageven. Net als Ronald Koeman. Er zijn nog heel veel jongeren doorgebroken de afgelopen jaren. Dat is ook wel de redding van Barcelona geweest eigenlijk.
Ja, en de noodzaak. Want je hebt het wel eens failliete bende genoemd. Nou ja, dan kom je met dit. Ja, is het nog steeds. Maar dan kom je hiermee. Maar goed, Marc-André ter Stegen.
Een 9.
En die krijgt een 9. Gaan we weer op de 9 toe? Ja, ik zie het alweer aan je gezicht.
Nee, we gaan naar Mike op de 9 toe, maar ik voel een 9. Dus ik geef een 9. Ik voel vaker 9, dan geef ik een 9. Dat zijn de regels van het elftal.
Kijk, en nu gaat het leuk worden, want we komen met de volgende naam. En dan hebben we staan Kelvin Bessie. Kelvin Bessie, mensen, ja.
Nou ja,
die speelde, Fulham won 2-0 bij West Ham United. Clean sheet natuurlijk voor de oud Ajax.
Ja.
En die doet daar wat hij moet doen, denk ik. Zeg ik dat goed zo?
Nou, kijk, Kelvin Bessie is natuurlijk bij Ajax vertrokken. En die is tot een van de symbolen gemaakt van de mislukte, hoe zeg je dat, aankoopbeleid en de scouting. En hoe kun je dan bij zo'n speler uitkomen die absoluut geen ijsverdediger is. Maar dat interesseert mij eigenlijk helemaal niet. Ik kijk gewoon naar voetbal en naar prestaties van spelers. En als je Fulham gaat bekijken de afgelopen weken met de resultaten die ze boeken, vind ik dat ze echt knap werk leveren. Al een aantal jaar met deze Portugese trainer die ze nu hebben. Ze hebben een Braziliaanse spits.
Pereira bedoel je?
Muniz.
Muniz.
Wat een vrolijke jongen is en die makkelijk scoort. En dat is echt al maanden een opvallende spits. Ze hebben natuurlijk een van de beste verdedigende middenvelders ter wereld. Een Portugees, Palhinha. En ze hebben Kelvin Bessie gehaald voor 20 miljoen. Daar werd natuurlijk hartstikke hard om gelachen in Nederland. Maar als linker centrale verdediger, samen met Adara Bio, die rechts centraal van hem staat, vind ik dat echt een heel goed duo. Die het in de Premier League, die zich prima staande houden in de Premier League. En Kelvin Bessie, als je die gaat bekijken, zeker in deze wedstrijd tegen West Ham. Hij speelde tegenover Kudus, kwam vaak in zijn ruimtes terecht. Ik vond dat hij de duels met Kudus echt goed aanpakte.
Ja.
Alle luchtduels zijn voor hem. En ook aan de bal, wat het grote probleem dan zou zijn geweest, toen hij linksback stond. Want ja, het is natuurlijk geen linksback. Maar ik vind hem aan de bal ook gewoon. Hij houdt het nu heel simpel. En hij geeft af en toe ook een ingewikkelde bal die ook nog eens aankomt. Dus ook aan de bal. Je ziet de West Ham liet hem ook vrij. Dus ze laten altijd Kelvin Bessie vrij. Ja. Omdat die andere iets beter is aan de bal. Adara Bio, die bij City vandaan komt. Maar als ze hem vrij laten, kan Kelvin Bessie wel het spel van Fulham op gang brengen. Dus ik vind dat hij daar achterin zich prima ontwikkelt. Dus hij heeft en de lengte, de kracht, de snelheid en ook nog het voetballend vermogen. Dus voor Fulham is het een koopje van 20 miljoen euro. Nou, prima toch?
Ja, zeker. Is dit een voorbeeld van zo'n slechte aankoop die het dan bij Ajax niet doet en dan elders dus blijkbaar wel? En zit er daar niet meer van op dit moment in de selectie Ajax? Het gaat nu niet over Ajax, maar omdat jij Kelvin Bessie erin hebt gezet.
Ja, ik denk dat je heel veel, bijvoorbeeld bij Atalanta heb je nu Scamacca bijvoorbeeld, die in de spits staat. En die heeft natuurlijk bij West Ham gezeten in de Premier League. Die is geflopt een totale Premier League flop, kun je die noemen. Maar die schiet wel Atalanta waarschijnlijk in de halve finale van de Europa League op Anfield tegen Liverpool. Ja, de totale Premier League flop op Anfield. Maar ja, in Atalanta zijn structuur, duidelijkheid, spelersrollen. En daar heeft hij een hele specifieke functie. En een trainer die ook een halve psycholoog is. En die hem op een bepaalde manier aanpakt. En die hem fitter maakt. Door hem uit te dagen op een bepaalde manier. Niet alleen tactisch gezien, maar ook... Hey, jongen, je moet wel fitter worden. Wil je in dit elftal spelen? Lach eens een keer. Je komt ook met chagrijnig smoelwerk binnen. Ja. Weet je wel? Er zijn mensen die altijd met chagrijnig smoelwerk binnenkomen. Ja. Ja, die kun je ook wat vrolijker maken. Zo kun je allerlei dingen erop loslaten. Maar dat gaat ook voor Kelvin Bessie.
Okay.
Geen idee hoe ik bij Scamacca uitkomt via Kelvin Bessie.
Nee, ik wel. Want wat spelen.
Tegen West Ham spelen ze.
Ook dat is. Ja. Ja, de cirkeltjes worden ronder en ronder. Ja, ik las ook dat oud teamgenoot van Bessie had gezegd dat hij een van de beste was ook op trainingsveld en zo.
Dus, bij Ajax?
Ja, bij Ajax, ja.
Dus wie is het toch? Een Ajax-iet?
Ja, okay. Ik dacht Jurie Baas kan.
Oké, dat zou ook kunnen, ja.
Ik heb die naam niet opgeschreven. Maar nou ja, goed. Hij dat dan dus blijkbaar wel in zich heeft. Ik vind dat wel mooi. En dus blijkbaar moet hij het simpel houden. En in het begin, bij Fulham ging het niet zo lekker. Maar dat had ermee te maken dat hij ook wel eens op rechts werd neergezet.
Ja, en nou, kijk, ook gewoon de Premier League.
Ja.
Dat is wel een competitie waar je... daar moet je even aan wennen, aan de snelheid. Want je hebt daar niet heel veel tijd. En daarom is het bijvoorbeeld wel heel knap dat Jared Brandtwaite, die nu bij PSV speelde afgelopen jaar en nu bij Everton, dat hij zich zo snel weet aan te passen als jonge gozer. En dat geldt trouwens voor Kelvin Bessie ook. Want het is toch zijn eerste jaar in de Premier League bij Fulham. Alle tegenstanders laten hem een beetje aan de bal. Maar wel zodanig dat ze hem proberen in de val te lokken. En dat... Dat weet hij steeds beter omzeilen, want hij kan aardig voetballen. Hmm. En steeds beter. En het komt ook omdat de trainer van Fulham dat ook weet. Ja, de tegenstander richt zich zo in. Oké, dan moeten wij ervoor zorgen dat Kelvin best wel aanspeelopties heeft. En die heeft hij bij Fulham ook. Dus dan wordt het ook makkelijker. Als iedereen wegloopt, dan moet Kelvin best gaan lopen. Ja. En dan wordt het vervelend voor hem. Want dan gaat het er gek uitzien. Okay. Maar als er iemand gewoon, zoals Palhinha bijvoorbeeld, of Pereira, als die in de bal komen en Kelvin Bessie kan die ballen kwijt, dan is het echt een hele goede volwassen, dat kan het zeker worden, een Premier League, volwassen Premier League verdediger. En dan is het voor Fulham echt heel weinig geld wat ze hebben moeten investeren in Kelvin Bessie voor slechts 20 miljoen euro. Want Brent weet bijvoorbeeld nu, stel je voor dat Manchester United volgend jaar een nieuwe centrale verdediger nodig heeft, ja, dan moet je gewoon denken aan een bedrag van 70 miljoen.
Dat voor is Jared.
Voor Gerrit Brandtwaite,
cijfer voor Kelvin Bessie?
Een 9.
Schrijf ik op.
Ja, 10 geef ik niet zomaar.
Nee, weet ik. Nee, die Ronaldo, hè? Ik had dat niet moeten zeggen,
ja.
Hè?
Ja.
ik ga niks zeggen over Ronaldo, mensen. Zeker niet. Ik heb mijn les geleerd. Dan hebben we staan hier Joachim Andersen, de oudspeler van FC Twente.
Ja.
Heeft hij natuurlijk ook nog gewoon gespeeld. Ja, weer hield Liverpool van het score. Dat was eigenlijk misschien nog wel... interessante,
ja.
Dat Liverpool op bezoek bij Crystal Palace niet wist te winnen. Nou ja. Nee, zeg het goed.
Ja, dat zeg je goed. Het was trouwens op Anfield.
Ja, bedoelde ik. Ja.
Maar ja, wat jij zegt, naar Crystal Palace. En Crystal Palace die hebben natuurlijk sinds een week of 6 of 8 een nieuwe trainer.
Glasner.
Ja. Oliver Glasner inderdaad. Spelen ook met 3 man achterin centraal, 3-4-3, met wingbacks. En zo speelde hij ook bij zijn vorige club, bij Wolfsburg. En je ziet wel, ik vind het wel leuk om te zien dat je direct de structuur ziet. Crystal Palace, herken je die, ook als ze met een ander shirt zouden spelen, zou je zeggen, dat is Crystal Palace, dat is Glasner. Dat vind ik wel knap, dat je dat zo snel weet over te brengen op een spelersgroep. En dan ook, want je moet ook ervoor zorgen dat die club in de Premier League blijft, want hij is aangesteld omdat die club dreigt in de degradatiezone te komen. En dan zie je ook dat bijvoorbeeld zo'n Joachim Andersen, die het meest centraal staat in die driemansdefensie, en die ook leiderschapskwaliteit heeft ontwikkeld de afgelopen jaren, zeer goed is aan de bal ook. Daarmee zie je wel zijn FC Twente verleden, zijn Eredivisie verleden. En ook al zijn duels bijna wint. En dat is toch wel mooi om te zien. Een jongen van 27 jaar met Lerma en Klein na zich, dat je dan gewoon Liverpool op Anfield van scoren weet af te houden.
Ja.
Dat is toch een hele knappe prestatie. En ik vond ze ook al heel goed spelen tegen City de week ervoor.
Ja,
het is niet zomaar dat ze eventjes... Hey, Crystal Palace is zo'n tegenstander, want iedereen doet dat nu. Dan gaan ze die programma's naast elkaar zetten en dan zeggen, ja, Liverpool heeft het meest lekkere programma om kampioen te worden. Ja, hup, Crystal Palace 0-1. Weet je wel, te makkelijk overheen stappen dat in de Premier League... Ja, er zijn maar een paar ploegen waar je zomaar van weet, maar ook Luton Town, wat in de degradatiezone verkeert. Ja, daar moet je wel je huiswerk gemaakt hebben. Dan moet je wel klaar zijn voor zo'n wedstrijd. Want anders kom je in de problemen. Dat is de afgelopen week ook gebleken. En hetzelfde geldt voor Crystal Palace. Als je daar niet goed op voorbereid bent, ja, en dan ga je eraan. En wat ik wel mooi vond, weet niet of je het gezien hebt, maar Jurgen Klopp die bij de 1-0.
Wauw. Ja, dat klopt.
Ja, ik denk, ja, iedereen schrok ervan. Van ja. De 20, 25 passes gingen vooraf aan die goal. En het ging heel snel. Hè, met Eze en met Olise. Dat zijn twee geweldige spelers van Crystal Palace. Maar Crystal Palace kan gewoon heel goed voetballen.
En Mateta hebben ze ook nog. Dat is ook echt een geweldige naam. Ja.
Ja, dus ja,
het is gewoon echt wel lijpe naam.
Nou, maar de Premier League, dat programmaatje afdruk, heeft eigenlijk geen zin. Het is elke week opnieuw kan het een andere kant opgaan in de titelrace. Alleen ja, het vervelende van City is wel dat die in deze beslissende fase dit soort wedstrijden altijd winnen. Die mogen nog één keer gelijk spelen de komende zes wedstrijden, maar ze winnen ze alle zes.
Ja.
Kun je gewoon opschrijven. Ook Tottenham uit moeten ze nog. 2-1 de laatste wedstrijd. Maar die wint City ook als ze die moeten winnen.
Ja, er zit toch een verschil in. 386 wedstrijden gespeeld op je 27ste. Dat is ook al best wel netjes trouwens.
Dat heb je opgezocht. Ja. Dat is mooi.
Ja. En wat voor cijfer krijg je?
Een negen.
Ja, nee, dat is goed. Dan de volgende speler, Diego Carlos. Daar gaan we het hebben eigenlijk.
Oh ja.
Ja, die bewees City ook een dienst.
Ja.
Dit weekend. 0-2.
Ja, 0-2 ook uit, hè?
Uit, ja.
Dat is ook Unai Emery die natuurlijk bij Arsenal met Aston Villa wint. Ook op heel belangrijke zegen in richting een Champions League kwalificatie voor Aston Villa.
Er zat een beetje klad in, toch? Bij Aston Villa op een gegeven moment. En dan, ik sprak net Matthijs, die mag wel zeggen, toch? Die
is gewoon een gunner.
Ja, dat is gewoon een gunner. En ik zei, ik had hem niet aan zien komen. Hij zei, ja, ik wel.
Bij Arsenal zat er een beetje klad in.
Nee, bij Aston Villa.
Aston Villa is ook geen tegenstander die je graag wil treffen. Zeker niet omdat Unai Emery natuurlijk een verleden heeft bij de club en voor het eerst nu terug was in het Emirates Stadium. En dat voor hem toch wel dan persoonlijk is. It's personal, zoals Michael Jordan in zijn documentaire. Het werd iets persoonlijks. En als het iets persoonlijks wordt, dan komen er speciale krachten vrij. Maar ja, dit is net als waar we het de afgelopen weken vaak over hebben gehad. Al die clubs die boven zichzelf eigenlijk uitstijgen als team. Dat geldt ook voor Aston Villa. We hebben het nu over Diego Carlos, maar je kunt het over Leon Bailey hebben. Je kunt het over Ollie Watkins hebben. John McGinn heb ik hier ook opgeschreven. Maar ik dacht Diego Carlos.
Ja, daarom vond ik het wel leuk dat je hem opschreef. Opgeschreven. Ook omdat hij met Pau Torres,
ja.
Die is ook weer teruggekomen van een blessure nu dat duo vormt.
Ja, Pau Torres en Diego Carlos is natuurlijk gewoon een prima centraal duo. Zeker voor Aston Villa begrepen.
Ja.
Als je ziet wat Unai Emery daaraan toevoegt, omdat hij als trainer natuurlijk een bepaalde zienswijze heeft, een bepaalde filosofie heeft en speelwijze. Het begint heel vaak in het 5-meter gebied met Martinez die wacht op een tegenstander, die moeten dan komen. En Diego Carlos en Pau Torres die dan beginnen op te bouwen. Maar ook tegen Arsenal uit in het Emirates Stadium lieten ze Arsenal best dichtbij komen. En dan begonnen ze met opbouwen, dan ging de bal naar de zijkant en probeerden ze Arsenal uit te spelen. Dat is wel mooi om te zien. Ja, er zijn analisten in NL die zeggen, rost die bal gewoon naar voren. Maar ja, dan komt die bal ook net zo snel weer terug. En dan verlies je zo'n wedstrijd 100%. Aston Villa heeft met Unai Emery als trainer gewoon een hele eigen gezicht en stijl. En je ziet dat jongens als Diego Carlos dan ook allemaal relevante voetballers worden. En dat is wel mooi om te zien.
Ja, hij was mij eerder niet echt opgevallen in het spel, hoor. Maar wat
nou, hij is duelkrachtig. Ik vond ook de manier waarop hij het spel speelde. Want Arsenal probeert je uit ruimtes te trekken. En de manier waarop hij dat in de gaten had, vond ik echt goed om te zien. Dus het is gewoon echt een verdediger, een killer. Maar daarbovenop moet hij van Unai Emery ook meevoetballen. En dat kan hij ook prima. Net zoals Martinez, die voordat Unai Emery zijn trainer werd, niet heel vaak aan opbouwen deed. Hij schoot gewoon een bal naar voren. En als hij een bal op hem afkomt, redde hij. En nu redt hij ballen en kan hij ook nog eens 10 seconden lang op een bal staan en wachten tot de tegenstander druk gaat zetten. En dan spelen ze de bal naar de zijkant. Dan denk je, oh jee, dat gaat helemaal verkeerd. Maar bij Aston Villa kijken ze tegenwoordig gewoon heel ontspannen. Met zo'n glas in de hand, rustig. Oh, dat mag trouwens niet met bier op de tribune zitten. Maar heel ontspannen, omdat ze dat gewend zijn geraakt. Wij spelen gewoon zo, Unai Emery is onze trainer, wij spelen een soort cityvoetbal. Nou, heerlijk toch?
Ja, zeker. Ik zat
lang verhaal?
Nee, vooral het wachten van Martinez. Ik heb natuurlijk die wedstrijd tegen Ajax gezien. Dat ja. Over lang verhaal gesproken. Maar we gaan naar een punt wat betreft Diego Carlos. Wat voor cijfer krijgt hij?
Ook een 9.
Ook een 9. Zijn we op. Gaan we naar het middenveld. Luka Modric. Hij kan het nog steeds.
Ja.
Ik was, ik had een interview met Aurelio Gomez.
Ja.
En toen vroeg ik, wat is nou de beste speler waarmee je ooit hebt gespeeld? Toen zei hij, Luka Modric. En die man heeft gewoon met Ronaldo 9 in de kleedkamer gezeten. Met Ronaldinho en weet ik het wat. Maar hij noemde Luka Modric.
Oké, okay, interessant.
Ja, hij zei vooral omdat toen de tijd bij Tottenham was hij een speler die graag de bal wilde hebben en op wilde bouwen. En hij zei, dat was toen nog helemaal niet zo bij Tottenham. Dat we dat überhaupt deden. Ik moest gewoon die bal lang peren. Nou, wilde ik even zeggen.
Ja, dat vind ik een mooie toevoeging. Want er zijn wel meer spelers die natuurlijk met Luka Modric in de kleedkamer hebben gezeten. En Van der Vaart bijvoorbeeld heeft het er ook regelmatig over als het de Champions League avond is. En hij speelt en hij speelt weer zijn balletje met buitenkant rechts.
Ja.
Maar kijk, Luka Modric is natuurlijk 38 en hij wordt na het EK 39 jaar. En hij heeft natuurlijk afgelopen jaar elke keer zijn contract verlengd. Net zoals Toni Kroos nu op een leeftijd begint te komen dat je afvraagt van hey, moeten ze wel of niet door met hem? En Luka Modric was tot vorig jaar natuurlijk gewoon basisspeler. En hij heeft begin van het seizoen gehoord, ja, we hebben nu Camavinga, Tchouameni, we hebben Bellingham. De nieuwe goden van Real Madrid. Ancelotti zei tegen hem, ik kan je niet meer elke week opstellen. Nou, dat nam Luka Modric niet heel erg goed op, maar dat is op zich goed, hè. Daarom is hij Luka Modric en heeft hij tot deze leeftijd dit niveau vastgehouden. Maar dan vind ik het wel mooi om te zien, en daar wil ik het eigenlijk over hebben. Dan speel je bij Real Mallorca uit en dan krijg je van Ancelotti de kans of de tijd om te spelen, omdat de nieuwe goden moeten rusten.
Ja.
Want ja, het is Champions League en de echt belangrijke wedstrijden, dan moeten zij spelen. Dan kan je twee dingen doen. Dan denk je, ja, maar waarom moet ik uit bij Mallorca deze wedstrijd spelen? Maar dan zie ik hem dus bijna geen bal fout spelen.
Nee.
Maar ook bij een omschakeling van Real Mallorca meters af, 40, 50. Voor een collega die weigert te werken, legt hij die meters af. Op 38-jarige leeftijd denk ik, oh ja, dit is waarom jij zoveel keer die Champions League hebt gewonnen. En waarom jij jarenlang zo ongelooflijk goed was. Omdat jij die meters, die vuile meters ook nog maakt. En dat hoeft hij natuurlijk helemaal niet te doen. Hij kan ook denken, zoek het uit.
Ik ben oud, ja.
38 en weet je, zoals Casemiro nu een beetje heeft. Maar Luka Modric zo ongelooflijk goed aan de bal. En ik zag hem ook weer een bal met buitenkant rechts geven. Het was wel een balletje opzij. Maar ja, zo mooi gegeven dat het weer iets kunstzinnigs werd.
Heeft die trekbal op Diaz, geloof ik.
Ja, ook.
Die hij er dan in kreeg. Maar dan maakte hij ook een sprint. Dat ik dacht van, nou.
Ja, en hij
is op je 38ste inderdaad.
Ja, hij is gewoon nog relevant international. En ik denk dat als je hem bij PSV neerzet. Of bij Ajax.
Ja.
Of bij Feyenoord. Dat je dan ook gewoon genieten is.
Ja,
al is hij 39 dan op dat moment. Maar als hij minuten krijgt, dan pakt hij die wel. En dan laat hij wel aan Ancelotti zien. Als Kroos straks niet fit is voor eventuele finale, dan ben ik jouw man, want ik ben fit. En dat vind ik wel mooi om te zien. Dan ben je wel echt een topprof. Want je kunt ook laten lopen. Denk je, ja, laat gaan. Ze nemen me maar niet meer serieus. Maar hij neemt zichzelf nog wel serieus. En dat vind ik mooi om te zien.
Ja, Dynamo Zaken willen we terug. Die hadden een mooie advertentie in Marca gezet. Dat is een beetje de vraag of die weer teruggaat. Dat
zou ook prachtig zijn trouwens.
Ja, vind je mooi?
Dat vind ik wel mooi als hij bij Dynamo Zagreb nog op zijn oude dag nog de grote meneer kan zijn. Toch prachtig?
Zeker.
Ja.
Wat vond je van het moment dat de Bruyne het shirtje deelde met Modric?
Ging de Bruyne naar Modric toe?
Ik moet even bedenken wie er nou van de twee naar wie ging. Maar gewoon die twee spelers zo in één shot met dat shit. Ja,
dat is heel veel voetbalwiskunde bij elkaar.
Ja, daar staat wat. Een cijfer. Zal ik hem alvast opschrijven of wil je het nog zeggen?
Wat denk je dat ik ga zeggen dan?
Ik denk een 9.
Nee, ik geef een 10.
Echt waar?
Ja, ik geef een 10. Ik geef een 10.
Vind ik ook.
Ja.
10 en een griffel voor Luka Modric. Dan gaan we door naar iemand met een kapsel wat jou ook wel goed staat. Zag ik op een thumbnail.
Oké.
Okay. Isco. Ja, jij bent Ibiza holistische
yoga.
Ah, zo'n knotje inderdaad.
Ja.
Je bent hetzelfde kapsel als Isco daar.
Ja.
Jij snapt wel waarom Maurice Stijn hem aan de selectie wilde toevoegen.
Ja, als Maurice Stijn dat serieus gemeend heeft, dat Stefan de Vrij en ook Isco Disco dat hij heel graag in het ploeg van Mario Stijn wilde voetballen. Als hij dat meent, dat is een geweldig idee geweest van Stijn.
Is
dat helaas niet uitgevoerd.
Nee. Is dat wel 31 ook?
Hij is nog vrij jong, ja.
Ik dacht dat hij... Ik keek even naar zijn leeftijd. Ik denk, hij zou wel oud zijn, maar hij is nog maar 31.
Ja.
Maar hij was goed.
Ook deze keer weer een aantal spionnen die naar Sevilla waren afgereisd en in het stadion zaten bij Betis tegen Celta de Vigo. En die dan na de eerste aanname al berichten dat hij een bal heeft aangenomen. Dat vind ik echt geweldig om te zien. Het mooie aan Isco is wat hij doet bij Betis en de vrijheid die hij heeft. Dat zie je bijvoorbeeld in de Premier League, zie je dat niet. In de Bundesliga zie je het ook niet, want dat soort spelers bestaan niet.
Ja.
Meer in competities waar heel veel gelopen moet worden. Maar hij loopt werkelijk waar overal. Dus ene keer zie je hem aan de linkerkant bij de cornervlag. Dan loopt hij aan de rechterkant, dan biedt hij zich in het centrum aan. Dan komt hij ineens naast de centrale verdediger staan en zegt, hier sta ik, geef mij de bal maar. En dan verzint hij een leuke paas. Maar wat hij ook doet, want het is een spelmaker. Iemand die van voetballen houdt en dat bij Betis weer heeft teruggevonden onder Pellegrini. Maar hij is ook degene die als eerste drugs zet. Dat doet hij dus ook. Dus hij geeft ook iets terug aan zijn trainer. Hij zegt, maar je mag van mij alle vrijheid, maar je moet wel drugs zetten. En dat doet hij ook de hele wedstrijd lang, tot het moment dat hij gewisseld wordt, zet hij als eerste druk. Dat is wel mooi om te zien. Dat zo'n jongen dat ook... dat zie je bij Ajax bijvoorbeeld niet, de grote jongens. Nee, maar die zie je niet op die manier druk zetten. Want ik kan allerlei momenten... Jarno had ik dan gevraagd, zet even alle momenten los van het moment dat Isco druk zet. Dan had je, denk ik, 20 losse clipjes moeten op een rij moeten zetten. Want dat heeft hij echt heel vaak gedaan. Mm. Dat is wel grappig om te zien. Dus dan iedereen wel een beeld van Isco, die wil lekker vrij voetballen. En als hij de bal niet heeft, doet hij niks. Nee, met bal is hij degene die het meest bedrijvig is bij Betis. Nou, toch leuk?
Zeker. Is Betis ook zijn niveau? Of denk je dat hij... Natuurlijk bij Real Madrid...
Dit is een onwaarschijnlijk goede voetballer die niet in een leger wil marcheren. En in de top is dat wel zo. En daarom... het was voor hem het best geweest als hij gewoon zijn hele leven bij Betis had gespeeld. Als jij speelt zoals Isco op je 20e, dan komen alle grote clubs, want die willen dat ook hebben. Dan komt er een trainer die zegt, maar je laat twee keer daar je mannetje lopen. En dan raakt zo'n jongen, die denkt van, wat is dit nou? Weet je wel?
Met rust.
Ja, maar dat zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van James Rodriguez is ook zo'n voetballer die bij Real Madrid op een gegeven moment niet zo vaak meer speelde. Zo kun je hele rits opnoemen. En hij komt natuurlijk ook bij Real vandaan. Hij heeft daar eigenlijk te lang gependeld tussen bank, tribune en de basis. En dat is eigenlijk wel jammer. Want als je ziet wat hij nu bij Betis veroorzaakt. Maar wordt echt geadoreerd. Mm. Elke hoekschop is het Isco. Weet je wel, het hele stadion. En elke keer als hij een bal aan hebben. Oh, het is echt een circus.
Mooie imitatie, ja.
Ja, vind je het een mooie Spaanse imitatie? Ja, toch?
Daar is ook echt hoe lelijk een stadion van de buitenkant kan zijn. Hoe mooi die van de binnenkant is.
Heb je het over Betis en Villamarín?
Ja, ik was bij Sevilla geweest. En toen ging ik toch even kijken daar. En het ziet er echt uit als een betonnen bak, zeg maar.
Ja, schitterend.
En dan kijk je het op tv. Ik ben niet binnen geweest. Maar dat is echt... Ben je wel eens binnen geweest?
Nee, ik wil heel graag naar Villamarín. Benito Villamarín toe. Dat staat op mijn to-do-list.
Je bent bij VE Travel ook dan?
Ja, maar ik ben wel bij Atletico geweest, Calderon.
Ja?
En dat is ook die snelweg hieronder. Dat was ook echt een roestbak. Dat als iedereen die daar heeft gevoetbald, erover hoort, dat het echt uniek was.
Ja.
Zoals je met de meren met Ajax ook voordat de arena kwam.
Ja, dan denk ik een poefklats is er een stadion.
Van die mythische stadions.
Ja. Ja. Goed. Mocht je dat nou, wie weet ga je het nog zien. De oproep is bij deze VIT.
Oh, dat heb ik heel vaak gedaan hoor.
Oh ja, dat is al gebeurd. Isco, wat voor cijfer krijgt hij van jou?
Een 9.
Een 9. Cijfer op. Dan gaan we. Volgende blaadje. Ja, daar is die hoor. Je kan niet om hem heen. We hebben hier een mooie beek met werks 11 erop staan. Ja. 45 minuutjes had hij nodig om in jouw elftal te komen. Klopt toch? Volgens mij werd hij erin gezet. Ja. En dan even een hat-trick maken. Ik heb het over Florian Wirtz.
Ja,
hij zit er weer in. Heb je al uitgerekend hoe vaak je hem in je elftal hebt gezet?
Geen idee. Ik doe een keer of 6. Zou ik heel goed kunnen. Maar als Bayer Leverkusen ongeslagen kampioen wordt en hij is de beste speler van die ploeg of de meest creatieve speler van die ploeg, dan kom je heel vaak bij Florian Wirtz uit. Ik kan ook Robert Andrich noemen, die ook weer speelde en gewoon prima. We hebben ook een aantal keer de verdedigers eruit gelicht. De keeper nog niet, trouwens. De keeper komt niet heel vaak in beeld, hè?
Nee, dat is lullig voor hem, maar...
Ja. Nou ja, als je 80% balbezit hebt bijna alle wedstrijden, dan ja. komt de keeper natuurlijk niet heel vaak in beeld. Maar Florian Wirtz, ja, bijzondere voetballer. En dat blijkt dan wel na rust in zo'n wedstrijd dat hij, ja, dat schot dat rechtdoor gaat, wat hij doelschiet.
Dat is wel een schot, zeg maar dan? Of zeg jij je houdbaar? De
keeper mag daar wel die bal pakken. Maar hij krijgt er ook veel ruimte. Maar goed, hij is wel heel goed in ook dat die ruimtes vinden. En bij Bayer Leverkusen zijn ze ook heel erg gespecialiseerd om precies op het juiste moment aan te spelen. En dat spel van Florian Wirtz die vrijloopt en op het juiste moment wordt aangespeeld, ja, dat is natuurlijk wel aan Xabi Alonso toevertrouwd, die daar natuurlijk heel veel aandacht aan heeft besteed. Want Florian Wirtz, als je op hem gaat letten, als je in het stadion zit of als je tv kijkt, ja, die sluipt bijna. Je hebt er tussen de linies spelen, hè? Dat is een begrip natuurlijk, een tactisch begrip. En Van der Vaart kon het goed bijvoorbeeld. Maar Florian Wirtz, die lijkt wel alsof hij onzichtbaar is als hij tussen de linies sluipt. Alsof spelers niet doorhebben dat hij daar loopt. Maar ook als je hem aanspeelt, is zijn aanname altijd goed. Dus als je als tegenstander denkt, ik pak hem wel, ik zie hem wel lopen, maar ik heb nog wel tijd om als hij de bal aanneemt, dan ben ik taken bovenop. Maar hij heeft de gave om, hij weet dus, die speler let op mij. En hij gaat straks, als ik die bal aanneem, wil hij druk op mij gaan zetten. Maar dan heeft hij al de oplossing bedacht voor in zijn aanname, draait hij bij je wegbal bijvoorbeeld. Hij kan in een aanname iemand op het verkeerde been zetten. Ja. Door bijvoorbeeld de aanname te vertragen of de aanname de andere kant op te sturen. En dat is zo mooi om te zien dat hij ook in zijn aanname zit ongelooflijk veel gevoel. En dat zijn wel hele bijzondere spelers. En dat heeft hij, Florian Wirtz.
Ja, dat is genieten. Ik was alleen wel benieuwd. Is dit dan zo'n speler? Nou ja, Xabi Alonso, die blijft natuurlijk.
Ja.
Blijft hij, ja of nee? En dit is natuurlijk wel weer zo'n speler van Bayern. Dan zegt van...
Ik denk wel dat de kans enorm is gestegen, omdat Xabi Alonso blijft, dat Florian Wirtz zich daar goed bij voelt. Omdat je natuurlijk een bepaald niveau hebt. Je kunt volgend jaar in de Champions League ook echt meedoen om de halve finale bijvoorbeeld te bereiken. Met dit Bayer Leverkusen. Opnieuw kampioen worden is een enorme uitdaging. En hij is natuurlijk nog ongelooflijk jong. Er komt een EK aan.
Mm-hmm.
En hij is, dat is ook al in de afgelopen interlands gebleken van Duitsland, met Musiala samen. Maar eigenlijk nog meer is Wirtz degene die dat Duitsland in de brand kan zetten. Met zijn voetbalkwaliteiten straks. En dat thuis EK kan hij tot het succes maken voor Nagelsmann. Dan kan natuurlijk wel een dynamiek ontstaan. Dat als jij, stel je voor, je maakt er acht op een EK en je schiet Duitsland naar de EK-titel. Ja, dat er dan krachten loskomen die niet meer te houden zijn. Dat een club 200 miljoen euro biedt voor Florian Wirtz. De Ballon d'Or winnaar. Want dat is dan het geval.
Ja, die durf je wel.
Als hij Duitsland met acht goals naar de EK-titel schiet en hij wint 3 prijzen met Bayer Leverkusen. Ja. Nou, wie moet hij anders gaan? Naar Mbappé of zo?
Ja, weet niet. Ja, Haaland heeft hem ook wel eens een keer niet gehad, dus te zeggen.
Eigenlijk Haaland kan ook gewoon twee seizoenen op rij kan hij de triple winnen.
Ja. Ja, dat is ook.
Florian Wirtz is eigenlijk nooit kritiek op. Hè? Ik bedoel, Haaland wordt al weken bekritiseerd in Engeland. Ja. En een League 2 spits heb ik horen vallen. Ja. Roy Keane heeft het gezegd. Maar er wordt nooit gezegd over Florian Wirtz dat een League 2 middenvelder is.
Nee.
Terwijl, het gaat bij Haaland altijd over statistieken. En goals, en 5 tegen Luton. En hij heeft er ook gewoon weer heel veel gemaakt. Want alle statistieken van Haaland, als je die op andere spitsen gaat loslaten, hebben ze een geweldig seizoen. Alleen Haaland is natuurlijk wel een beetje zo'n robotachtige verschijning. Die moeten gewoon elke wedstrijd 5 maken, anders heeft hij gefaald. Ja. Bij Wirtz, die opgeteld bij elkaar een assist of 25 heeft, wat een belachelijk aantal is, gaat het nooit over doelpunten of assist. Het gaat ook omdat het allemaal zo...
Omdat je gewoon al geniet van zijn spel en dat is al...
Kennelijk genoeg, wat hij bij Iniesta ook had.
Ja, ja. Ja, en Haaland, het ziet er buiten de goals om niet er altijd oogstelend uit, laat ik het zo zeggen. Of vind je wel een beetje dat...
Het is een opgevoerde Luc de Jong.
Die is nieuw, of niet?
Die is nieuw, dit is nieuw. Ja, Luc de Jong in een laboratorium.
Ik snap wel wat je bedoelt.
Er is wat ingespoten in Luc de Jong en dan heb je Erling Haaland. Nou, maar Luc de Jong kan veel beter voetballen dan Erling Haaland. Trouwens, maar voetballen. Voetballers eigenlijk, heb ik het over. Hè?
Ja, 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 ja.
Maar de data van Luc de Jong, ik bedoel, ik wil niet veel zeggen, maar als je zijn assisten en doelpunten op een rijtje zet en je gaat dat afzetten tegen andere spitsen in heel Europa, dan staat Luc de Jong gewoon bovenaan.
Ja, ja, ja.
En ik heb stukken gelezen over Luc de Jong in buitenlandse media. dan gaat het ook over een soort halfgod. Hè? Okay. Dus, maar wij hebben natuurlijk een bepaald beeld van Luc de Jong. Dat is ons, die mag in de laatste 2 minuten meedoen in het Nederlands elftal. Want die, als er een bal verkeerd valt, dan staat hij precies op de goede plek om hem binnen te tikken. Als een soort supersub. Maar hij is natuurlijk veel meer dan een supersub.
Nee, in Spanje, met de Europa League geloof ik.
En met Sevilla, maar ook bij Barcelona heeft hij natuurlijk gezeten. Maar voor PSV een geweldig, geweldig speler.
Ja. Maar goed, we hadden het over Florian Wiertz. En met zulke viering, ook alle supporters gingen eigenlijk naar hem toe. Of ja, de camera in ieder geval sowieso. Dus ja. Wat voor cijfer geef je hem dan met de bekroning?
Nou, een 10.
10, ja, dat kan niet anders. Hè?
Kampioen. Hattrick in een kampioenswedstrijd waarbij je pas na 45 minuten erin komt.
Echt.
Op je dode gemakkie. En ook de manier waar hij krijgt een lange bal toegespeeld. De derde goal. Weet je, ja, je moet hem wel maken. En je hebt ook wel, hij heeft wel de vrijheid. Maar het gemak waarmee hij zo'n bal dan binnenschiet. Alsof hij tijd over heeft. En onderweg nog even koffie kan halen. Weet je wel? En dan ook nog even een goal maakt. En ondertussen ook nog de supporters naar achteren maand.
Ja, die stond ook graag gelijk.
Dan ben je wel vrij, vrij cool.
Ja. Ja. Nou, een dikke 10 voor Florian Wiertz.
Sieraad voor het voetbal. Zeker. Ik hoop echt dat hij fit is op het EK en dat we van hem kunnen genieten. Want dat heeft zo'n toernooi wel nodig.
Ja. Ben ik benieuwd of het echt zo'n icon wordt. Dat we straks allemaal Duitsers zien met een Florian Wiertz shirtje aan.
Met een Florian moustache.
Ja,
dat niveau heeft hij natuurlijk wel. Ik bedoel, dit is wel. Je hebt Mesut Özil natuurlijk gehad die naar Real ging en die bij Arsenal heeft gezeten. Maar Mesut Özil had één probleem. Dat hij Mesut Özil heette. Ja, maar dat is natuurlijk wel enigszins een dingetje. Ik bedoel, het is wel echt een Duitser. Maar Gundogan natuurlijk ook, in principe.
Maar het is niet echt die reason star, zoals ze dat in Duitsland zeggen. Waar alle jongens, toch niet? Dat zijn niet
Mesut Özil.
Dat de jonge jongens daar een poster van hebben ophangen.
Nou, ik heb een Florian Wiertz poster op mijn.
Ja, nee, nou daarom. Dus ik hoop dat dat ook voor Duitsers, dat je overal Florian Wiertz ziet.
Ik heb het elftal, want VI heeft toch ook allemaal tegenwoordig de laatste weken allerlei elftal posters in het blad staan. De papieren versie. En die elftal, bijvoorbeeld de elftal poster van Bayer Leverkusen heb ik op mijn werkkamer gehangen. En ook van Nederlands elftal, die stond er vorige week in. Nederlands elftal 1988. En de komende weken komen allerlei iconische oranje elftallen. Die op Europese toernooien hebben, EK's hebben gespeeld. En die hang ik allemaal op. En een heel thema. Hartstikke leuk, toch?
Doe je ook een verzoekje dan? Waar wil je nog een poster van?
Ja, ik heb toevallig de oranje elftallen. Dat was mijn verzoek. En dat is gehonoreerd.
Oké.
En bij Leverkusen, die hebben ze erin gedaan. Niet voor mij, maar omdat ze natuurlijk hot zijn.
Oké. We moeten door. Nummer 8, Romain Del Castillo. Ja. Zou die ooit in de poster in het midden komen van de V?
Dat denk ik niet.
Nee.
Maar het kan een Champions League voetballer worden. Okay. Brest staat natuurlijk goed voor in de competitie. Ze hebben verloren van Lyon met 4-3.
Wat een pot trouwens.
Wat een pot.
Kruikzinnig.
Ja. Maar Romain Del Castillo, die ook al 28 jaar is. Maar dat is wel een hele fijne dribbelaar. Linkspoot. Dribbelen en steekpassen geven, dat is zijn specialiteit. We hebben het heel vaak over. We hebben het eigenlijk helemaal niet vaak over Stad Brest gehad, want waarom zou je dat doen? Als gezond persoon. Maar Barco Bizot is natuurlijk doelman.
Ja, dat kan ik zeggen. Daar hebben we nog wel eens mee bedoeld.
Daar hebben we het wel eens over.
Maar daarbuiten, nee.
Maar die hebben wel een hele goede trainer. En Eric Roy. En dat is toch wel iemand die ook deze Romain Del Castillo weet te raken. Dit is een jongen uit de jeugd van Lyon. Heel groot talent altijd geweest. Wat ik zeg, kan goed dribbelen.
Jij zegt links, maar hij schoot hem ook nog met rechts binnen.
Ja, hij schoot hem ook met rechts binnen. Ja, dat is ook de tweebenigheid zit er redelijk in. Maar gewoon een geweldige speler om naar te kijken. Echt spelmaker van Stad Brest. En degene die ook ervoor zorgt dat Stad Brest zich kan kwalificeren voor de Champions League. Want dat is ook, we hebben het over Stuttgart, we hebben het over Aston Villa, we hebben het over Bayer Leverkusen. Maar Stad Brest is in Frankrijk, net als Lens het jaar daarvoor, wel bezig met een een uniek seizoen. En daar is hij een van de hoofdrolspelers van. En we kunnen het over Bizot gaan hebben. Maar Romain Del Castillo is de spelmaker van het huidige Brest.
Sorry, ik moet even hoesten.
Ja, goed verhaal, hè? Daar word je helemaal emotioneel van.
Romain Del Castillo.
Niemand maakt zich zorgen om jou. Er komt helemaal niemand binnen in het water.
Nee, lekker gaan, maar lekker stikken, jongens.
Ja.
Want we hebben het over. Nee, maar die opmars van Brest, zat het eraan te komen? Of ben je er ook een beetje
door? Ik had niet Brest bij de eerste vijf verwacht. Nee. In, in Frankrijk. Wat ik ook niet had verwacht is dat Lyon van plek nummer 18 zal opstomen naar het linkerrijtje. En nu zelfs nog kans, maar stel je voor dat ze het, de komende wedstrijden allemaal nog winnen. Dat ze gewoon bij de eerste 4 of 3 gaan eindigen. Dan moeten er wel hele gekke dingen gebeuren. Maar dat zal wel een waanzinnige comeback zijn in de tweede seizoen zelf. Zoals het Ajax dat niet gelukt is, kan het Lyon wel gaan lukken. Maar dit is wel een speler om als je een groundhopper bent of een spion.
Spion, inderdaad.
En je wil eens een keer een leuke speler zien, dan is Stade Brest. Nou, dan kun je naar Bizot gaan kijken. Maar dan zal ik vooral op deze nummer 10 gaan letten. Romain del Castillo. Geweldige naam trouwens ook.
Zeker, prachtig.
Romein van het kasteel. Dat is wel geweldig.
Heel snel, ja. Ja, klopt, ja. Doe je snel. Nou, ja, dat maakt het mooie van deze rubriek, of deze het elfde van de week, dat je daar dan weer op kan letten. Dus ja. Spionnen, ga je gang. Nummer 10.
Een 9.
Een 9, inderdaad. Ik kuch nog een beetje verder en dan mag je hem gelijk gaan invullen, want we gaan door naar de aanvalslinie. En dan heb ik hier staan Alexander Isak. Ik denk niet dat Mickey... Ik denk niet, het is hier 5 graden onder nul, dus daarom hou jij je kopje zo vast. Ik denk niet dat Mickey van der Ven lekker geslapen heeft, denk je wel? En dat Alexander nog een paar keer hem het hoofd deed tollen.
Nou, ik denk wel dat Mickey van der Ven lekker geslapen heeft, by the way. Maar, want ik weet toevallig, want ik heb Mickey van der Ven een paar maanden geleden getroffen... in een hotel, samen met een aantal VI Travel reizigers.
Oh, ik wou net zeggen, dit klinkt alweer. Jij zit in je spionnen en je hebt iemand aangetroffen in een hotel. Dan,
In Londen en daar kwam hij toen na een wedstrijd van Tottenham Hotspur kwam hij daar. Toen sprak ik hem daarvoor en daarna even. En ik was wel nieuwsgierig van wanneer hij de momenten nakijkt van een wedstrijd. Als bijvoorbeeld als hij een fout inspeelpaas heeft of hij staat verkeerd. Maar direct na een wedstrijd bij Tottenham... bespreekt hij al met een van de assistenten van Tottenham wat er fout gegaan is. Dus die momenten zijn direct klaargezet. En hij weet al, als hij naar huis rijdt, heeft hij het al geanalyseerd, de boel. Ik weet niet of jou dat verbaast, maar dat is, dus die spelers zijn direct na een wedstrijd worden ze ingelicht. En ik denk dat het verteld is dat dit... Kijk, je wordt toch geholpen. We hebben toch nog collega's die om ons geven.
Ik kan gewoon midden... Ja, we draaien gewoon door, toch? Dank je wel, Matthijs.
Ik hoop en ik weet bijna zeker dat Antje Postecoglou na een aantal spelers is toegestapt, waaronder Mickey van der Ven. En hij zei na afloop dat hij niet elke week top kan zijn. Maar hij was niet goed. Maar de manier waarop Tottenham speelt, zeker tegen Newcastle met die twee motoren aan de zijkant, met Barnes en zeker met Anthony Gordon, die natuurlijk ook bedreven zijn om die ruimtes te bespelen. En met Isak ook, die waanzinnig snel is voor een spits en ook wel handig. Als je dan met 50, 60, soms wel 80 meter in je rug speelt en Newcastle is erop ingericht om, zodra ze de bal te veroveren, om daarachter te komen. Ja, dan moet je wel zo perfect staan. Wil je dat tegenaan kunnen lopen? En ze deden ze redelijk goed, Tottenham. Alleen het ging een aantal keer fout. En dan ziet het meteen heel klunzig uit. Als je dan ook nog eens ondersteboven valt, letterlijk. En ondersteboven
twee keer,
voetbal twee keer.
In 90
dan ziet dat er lullig uit. Maar ik denk niet dat Mickey van der Ven zich zorgen moet maken. Hij moet er gewoon voor zorgen dat hij de volgende wedstrijd er weer staat. En hij doet het echt geweldig bij die club. Samen met Romero erachterin.
Ja, hij wordt op handen gedragen daar. De beste aankoop. Veel Spurs. Ik heb een paar vrienden die zijn van Spurs. En die zeggen ook, dat is echt...
Geweldige scout. Ja. Voor 40 miljoen hebben ze ze hebben veel geld betaald voor een jonge centerverdediger. Maar dat geld is het nu al waard geweest. En ze moeten hopen dat ze dat plek 5 in de Premier League ook toegang geeft door de Champions League. Dat kan zomaar gebeuren. Mocht City dat finale halen en mocht in andere toernooien, mocht Aston Villa de Conference League bijvoorbeeld winnen, dan is de kans best wel groot dat de nummer 5 van de Premier League ook instroomt in de Champions League. En ja, op die plek staat Tottenham waarschijnlijk.
Ja.
Het is met Aston Villa uitvechten of ze 4e of 5e worden. Maar dan hebben ze gewoon een topseizoen gedraaid. Het eerste jaar met Ange Postecoglou, de manier van voetbal totaal veranderd. Nieuw in land toegevoegd. En nu is het een kwestie van rechts en links in de aanval, ook in de spitspositie, kwaliteit toe te voegen. Waardoor de manier van spelen ook gaat resulteren in nog meer resultaten.
Ja, we gaan wel weer even terug naar Alexander Isak.
Oh ja, Isak had het over, ja.
Ja. Oud Willem II moet je er dan natuurlijk allebei zeggen. Oh, ja. Dat kun je niet vergeten als je het over Alexander Isak hebt. Voor 60 miljoen pond gehaald. Dat is best een hoop geld. Had jij van Sociedad, had jij verwacht dat hij het zo goed zou doen in de Premier League? 17 goals inmiddels.
Nou, ik vind het wel leuk om zijn ontwikkeling te zien. Want Ik heb al heel lang een scoutrubriek op de buitenlandpagina's in VI. En hij was een van de eerste spelers in de rubriek. Mbappé was de eerste en Alexander Isak was de tweede.
Oh ja.
Jaren geleden, ik denk dat het 7 jaar geleden is of 6 jaar geleden inmiddels. En hij speelde toen als 16-jarige, of 16,5 was hij toen, in de Zweedse competitie. En toen zag je al van, wat een bijzondere verschijning is dit. Maar dan begint het pas natuurlijk, dan komt die ontwikkeling op gang. En dan ook plantje bij Willem II, eerst bij Dortmund. Dat ook dacht van, die moeten we hebben, dat is een toptalent. En Dortmund is natuurlijk altijd heel erg, die zijn altijd bezig met, we moeten de nieuwste topspits op het 16-jarige leeftijd scouten, zoals Real Madrid dat ook doet in Brazilië, doet Dortmund dat op dat niveau. En dit was eigenlijk wel een hit. Alleen je weet nooit helemaal, net als met Ødegaard bijvoorbeeld, hoeveel seizoenen ze nodig hebben om echt de speler te worden waarvan iedereen denkt dat ze die kunnen worden. En dat geldt ook voor deze Isak, die natuurlijk ook in Spanje heeft gezeten bij Sociedad. En nu bij Newcastle tegen Mickey van de Ven. En de rest wel liet zien dat hij en technisch is.
Daar zit alles in, hè?
En snelheid heeft. Een bijzondere speler.
Ja.
En dan hoop je dat hij dat niveau, dat Thierry Henry-achtige niveau, dat hij dat elke week kan volhouden. Want Thierry Henry deed elke week.
Ja. Nou ja, goed, hij is nog jong. Heel kort, Newcastle, zesde plek waar ze horen. Of had jij er misschien meer van verwacht?
Nou, ze hebben zich natuurlijk gekwalificeerd voor de Champions League afgelopen jaar onder Eddie Howe. Toen hij kwam, stonden ze laatste in de Premier League. En er is natuurlijk veel geld zit erachter. En Saudische investeerders. En dan is natuurlijk waar ze nu staan een beetje een teleurstelling. Alleen als je dan gaat kijken wie daarvoor staan in de competitie. Aston Villa, Arsenal, City, Liverpool en Tottenham. Ja. Ja, dat zijn wel clubs die het die of een goede trainer hebben aangesteld of die het geweldig voor elkaar hebben financieel. Dan is plek 6, 5 voor Manchester United eindigen. Zou voor Newcastle geweldig zijn. Alleen het is geen Champions League voetbal.
Nee.
En dat zal, als je dat afgelopen jaar gespeeld hebt, wel een teleurstelling zijn. Alleen als Newcastle 6e wordt of 7e, denk ik dat ze het geweldig hebben gedaan.
Ja, en ze spelen gewoon. Het zijn vaak ook mooie wedstrijden die ze spelen.
Ja.
Een cijfer voor Alexander Isak.
Een 9.
Een 9, schrijven we op. Nog twee spelers te gaan. Deze ook weer leuk of interessant. Georges Mikautadze.
Ja.
Het is ongelooflijk. 15 wedstrijden, 9 goals.
Dat is wel veel.
Ja, hij staat 9e in de topscorerslijst van de Ligue 1.
Ja.
Dat is heel veel. Ja, we hadden net natuurlijk al een beetje over Bessie gehad. Is dit dan ook weer zo'n speler die, waar Ajax dan niet kan en dan toch, zie je in zijn eigen omgeving is of net wat, dat dan wel.
Ik denk niet dat het geen kwestie is van niet kunnen bij Ajax. Hij zou het vast kunnen. Als je hem bij Ajax in de spits zet, het vertrouwen geeft, dan maakt hij er ook 20 in de Eredivisie. Alleen Brobbey is de nummer 1. En dat was vanaf speelronde 1 duidelijk. Dus belandde hij op links of de rechterkant. En er is natuurlijk nog het een en ander gebeurd in Amsterdam. Ook met de buitenlandse voetballers die op een gegeven moment toch het gevoel kregen, maar ze moeten ons hier niet.
Als jij Branko van de Bomen hebt als tolk, ja.
Is ook vreemd. En hij heeft natuurlijk na afloop van deze wedstrijd tegen Lans gezegd dat hij met niemand contact heeft gehad bij Ajax.
Ja.
Daar kan ik heel erg iets van vinden. En dat het heel vreemd is, dat is natuurlijk ook heel vreemd. Dat er geen contact is met zo'n jongen en dat hij aan zijn lot wordt overgelaten. Alleen, hij was natuurlijk een super verdette bij Metz in die tweede divisie en heeft ervoor gezorgd dat die club is gepromoveerd. En je ziet dat hij met FC, hij in zijn eentje moet er min of meer voor zorgen dat die club voor de Ligue 1 behouden blijft. Hij kan op een veel hoger niveau spelen. Bij Stade Rennais of zo, of Lyon, weet je, zo'n club. Maar ik vind wel knap dat hij dan daar in middenseizoen komt. Met nul zelfvertrouwen.
Ja.
En dan nog gewoon even 9 intrapt. En er wel voor gaat zorgen waarschijnlijk. Dat Metz in de Ligue 1 blijft. En dan is het voor Metz natuurlijk een geweldige investering geweest. Een halfjaartje Mikautadze. Hun verloren verdette die het bij Ajax wilde proberen. Want als Ajax belt, dan denk je van, dat is een geweldige kans. Maar als je zijn spel gaat analyseren en op de manier waarop je speelt bij Metz, kijk, hij is natuurlijk technisch. Hij is handig aan de bal. De manier waarop hij de eerste goal binnenschiet, achterstandbeen langs en met links in de hoek. En die tweede goal ook, knappe goal. En zonder bal heeft hij van zijn trainer een aantal taken. Moet hij een beetje druk zetten. Spelen vrij teruggetrokken.
Mm-hmm. Maar het is natuurlijk ook anders spelen als je... Nou ja, goed, bij Ajax stond op een gegeven moment ook laatste. Maar zoals Matt speelt, degradatievoetbal, dat je dan...
Niet te vergelijken.
Nee.
En ook niet te vergelijken is dat je of op 10 speelt of op links of op rechts. Omdat ja, we hebben Tsuba Akpom, we hebben Brian Brobbey. Het is een totaal onlogische aankoop geweest. Alleen als je gaat redeneren vanuit een scout en je gaat hem bekijken... ook de laatste 10 wedstrijden van Mets en je ziet deze speler aan het werk, die goh, wel een talentvolle speler. He, hij is handig in de kleine ruimte, hij scoort makkelijk, hij heeft zelfvertrouwen, hij durft het middenveld in te komen om ballen te vragen, hij houdt ballen vast voor zijn ploeg, is ook bereid hard te werken, want je ziet hem ook heel veel meters maken voor zijn ploeggenoten. In een degradatiestijd best handig, dus het is een prima speler. Als je als scout gaat kijken, nou weet ik dat ze bij Ajax dat ze op een bepaalde manier werken en dat ze zo'n speler dan zouden afkeuren. Maar ja, je bent blind als je niet ziet dat deze jongen talentvol is. Ja. Alleen ja, wellicht niks voor Ajax. Maar voor heel veel andere clubs in Frankrijk. Ik denk als Mets degradeert, dat hij heeft die binnen een week een andere club.
Nou ja, hij is gehuurd dan met optie tot koop, 10 tot 15 miljoen ongeveer.
Ja.
Nou, dan kun je nou wel eventjes verzilveren.
Deze jongen kan ook, ik zeg maar wat, bij Wolfsburg... of bij een andere club in de Bundesliga, als je hem daar aan een trainer koppelt die bij Stuttgart bijvoorbeeld, waar Undaf nu in de spits staat samen met Gyurassi. Als je hem een hele specifieke rol geeft die op zijn kwaliteit is aangepast, is het een prima voetballer. Maar dat geldt voor heel veel spelers, hoor.
Ja. Er was gewoon geen ruimte voor Mikko Tadsen, denk ik. Of tenminste, spelen in de selectie van Ajax met speelstijl?
Kennelijk niet. Nee. Dat is wel voor hem wel jammer dat hij niet vanaf het begin van het seizoen bij Mets zit. Maar ja, dat heeft ook met geld te maken en met salaris en dat soort zaken. En met dromen en ambities. Maar als hij vanaf het begin van het seizoen bij Mets had gespeeld, hadden ze waarschijnlijk niet in degradatieprobleem geraakt. En had hij er misschien 15 of 16 of 17 of 18 in liggen.
Bizar,
ja.
Ja. Ja, laatste twee wedstrijden, 4 goals. Wat voor cijfer krijgt de Georgiër?
Een 9.
Een 9.
Die spelen trouwens ook EK, hè? Georgië.
Ja, klopt, ja.
Ja, dat je zegt Georgië, maar nu denk ik,
ik zeg goed hoor, is Georgië.
Ja, Georgië speelt het EK voetbal. Dus daar kan hij ook nog eens gaan opvallen. Want hij heeft natuurlijk nu wel een bepaalde status weer vergaard bij Mets. Samen.
Ja, dat had hij al. Ik had nog wat mensen gesproken toen in Tbilisi waren. Serieus, dat was ik toen die transfer op handen was. En toen een beetje met die Georgiërs gepraat over Mikko Tadsen. Vonden ze allemaal hartstikke mooi hoor, dat hij naar Ajax ging.
Ja, je hebt Kvaratskhelia.
Ja, die ook. Mikko Tadsen. Ja, die ook wel.
En Chuck Vertatsen.
Nou.
En Kouram Kasia natuurlijk. Dus ja, het is... Georgië is ook een hartstikke leuke EK-deelnemer.
Ja, en je kan ook lekker eten. Het is allemaal fantastisch.
Goede wijn.
Beetje, we hebben nog een wijntje gehad van Merab Jordania. Het was ongelooflijk. Leuk. we gaan gauw door. Met de nummer 11.
Ja.
Voordat ik hier alles weer onder aan het hoesten ben. Jeremy Doku heb ik opgeschreven. Voor het eerst sinds februari weer 90 minuten. Ook leuk voor de jongen.
Kijk.
En die speelde ook weer. Het is zo'n mooie speler. Ik had hem volgens mij de vorige keer ook... Tenminste, als jij hem bij je elftal hebt staan, dan vind ik het ook mooi. Want het is een speler, als verdediger kun je daar geen vat op krijgen.
Nee.
Maar hij speelt wel, hij speelt niet heel veel. Tenminste.
Nee. Maar dat heeft... Kijk, Jack Hillis is natuurlijk gewoon wat vaster in zijn taken. Dus die als Guardiola zegt, ik wil dat je dit en dit doet en we moeten op deze manier spelen. Dan kan Jack Hillis zich inhouden. Alleen als Jeremy Doku aanzet... dan weet niemand waar hij heen gaat. Maar hij zelf ook niet. Het is iets natuurlijks, dribbelen voor hem. En dat is zo, op de eerste 2-3 meter is hij zo ongelooflijk snel en behendig. En ja, ik had echt te doen met de back van Luton Town. Daar moet je dan een soort van ritme voor... weer te laat. En uiteindelijk veroorzaakt hij ook nog een penalty. Als dribbelen... Als je voor dribbelen een cijfer kunt geven of doelpunten kunt uitreiken, dat gebeurt natuurlijk niet. Want hij scoort wel veel te weinig voor iemand die zo gevaarlijk is. En hij zit ook tussen helften in, weet je wel. Wat heeft Guardiola in godsnaam tegen hem gezegd in de rust? Dat hij in de tweede helft veel vaker op bepaalde plekken op het veld in de 16 aan de bal komt. Hij moet doelpunten toevoegen en assists aan zijn spel. En ja, dat heeft hij af en toe wel. Dat hij heel goed is en dat hij dan ook scoort. En hij scoort natuurlijk deze wedstrijd. Alleen, ja, het is een hele bijzondere speler. Bijvoorbeeld toen hij nog heel jong was en net doorbrak bij Anderlecht, had je dat al. Jeetje mina, wauw, wat is dit, weet je wel? Gewoon een spektakel. Maar ook toen hij tegen Italië speelde op het EK, vorige EK. Ja, toen speelde hij al die Italianen op een hoopje.
Ja.
Maar wat hij nou precies gedaan heeft, kun je niet navertellen.
Nou, wat het scheelt is, je hebt heel veel buitenspelers, ik noem hem Bakayoko, die gaat bijna nooit buitenom. En bij hem, hij kan even goed buitenom gaan als binnendoor. Ja. En dan wordt het voor de verdediger helemaal, word je helemaal dronken van.
Ja, wel interessant hè, de Bakayoko en Doku, de vleugels van België. Ja. Dat zijn natuurlijk jonge gasten en Doku zit nu bij een topclub. En ja, Stadren had hem eerst gekocht van Anderlecht en daarna heeft City hem genomen. Dat City hem neemt is wel een teken dat ze denken, hey, we kunnen dat eindproduct nog toevoegen. Want wat hij al kan, ja, is ongeëvenaard. Want ik kan weinig spelers. Vinicius Junior heeft het ook. Leao heeft het trouwens ook.
Ja, die kan ook. Ja,
Leao heeft dat ook, dat ongrijpbaar. Die had ook afgelopen weekend een actie dat hij een soort van shuffle had. Dat je denkt van, jeetje mina, dan moet je toch even in de slow motion kijken hoe die bal nou precies van links naar rechts ging in die dribbel. Dat heeft Jeremy Doku ook. En ja, dat zijn jongens die zodra ze gaan dribbelen, worden ze overgenomen door een hogere macht. En dan komen ze ergens uit. Maar daar moeten ze controle over krijgen. En dat deel, wat Vinicius Junior bijvoorbeeld nu al, die heeft echt wel heel veel controle tijdens een dribbel, die hem ook nog eens eventjes tegen het zijnetje aan wipt. En dat heeft Doku nog niet, dat eindproduct. Maar ja, hij is nog zo jong.
Kan nog, ja.
En dat is een kwestie van tijd of nooit. Dat is een beetje ja, de vraag.
Tot slot, met welke... Niet tot slot.
Nee, maar bij Wolverhampton Wanderers had je die snelheidsduivel ook. Die Adama Traoré.
Oh ja, ja, die kast. Ja,
precies. Ja, dat was ook. Dat is, als je die ziet, denk je, jeetje mina. Iedereen is daar bang van om dat even te spelen. Want hij is zo snel en zo. Ja. Alleen, ja, waar speelt hij nu? Ik denk dat heel veel kijkers geen idee hebben waar hij speelt.
Ik zet hem maar onder inderdaad. Help ons een handje. Cunha trouwens ook goed.
Wie?
Cunha.
Ja, die ontwikkelt zich ook goed bij Wolves. Maar dat is ook zo'n speler, Traoré, die natuurlijk... Ja, eindproduct moet toevoegen. En dat is nooit gebeurd. Dus dan blijf je een soort van... ja, wat ben je dan? Ja, maar dan ben je eigenlijk geen voetballer.
Nee.
Hè? Want dan tel je niet mee. Hm. Als je geweldig kunt dribbelen, maar nooit een goal maakt of een assist geeft, dan heb je geen functie.
Nee.
Ja, dan is het leuk om maar te kijken.
Ik wou net zeggen, voor vermaak.
Ja.
Tot slot, met welke buitenspelers denk jij dat Haaland het liefste speelt? Wie heeft hij het liefst
Grealish. Naast? Grealish zoekt altijd naar Haaland.
Ja.
En als je daarop gaat letten... dan zie je dat. Grealish is altijd bezig met Haaland tweede paal. Ja, oké, dan geef ik hem daar blind. Geeft hij hem gewoon blind. Mm. En dan kan Haaland daar zijn werk doen. Doku doet dat niet.
Nee, daarom. Dus vandaar de vraag.
Dus Haaland speelt het liefst met Grealish.
En
dus
aan
de kans
kant?
Op een doelpunt groter. Aan de andere kant? Goeie vraag. Kevin de Bruyne?
Ja, oké, dat kan ook. Ja.
Want die legt hem ook altijd...
Ja, nee, tuurlijk, dat kan ook. Ja, oké, dan zetten we die... Nou, we hebben een mooie elftal. Ben je tevreden?
Ik ben zeer tevreden.
Moet er nog cijfer natuurlijk, sorry, voor Jeremy Doku.
Doku een 9.
Een 9. Nou, volgende week weer met Janno, dan krijg je ook weer een analyse erbij. Heb je hem gemist of niet, de analyse?
Nee, maar daar voeg ik wel toe op mijn manier, toch?
Zeker.
En jij trouwens ook, want ik appte jou vanochtend de 11 namen door... En jij stuurde binnen een minuut terug... Ah, mooi, heb ik allemaal gezien. Toen dacht ik van, goh, wauw, dat is wel indrukwekkend... dat jij dit hele elftal al
bijna
helemaal hebt gezien.
Ja,
dat vond ik wel... Ik heb even geapplaudiseerd. Ik dacht, top.
Dat wilde ik nog even meedelen. Nou, is fijn. Voordat ik weer stik, dan heb ik in ieder geval dit complimentje neem ik
ja, toch?
Dankjewel, Sully, dat je er was. Jullie bedankt voor het kijken en laat even weten... Of je nog een naam hebt gemist of iets dergelijks. Nou, in ieder geval het elftal niet. We zijn er weer. Volgende week weer met Jarno. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.
Dit is het elftal van de week.
Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken.
Net Inspect the Gadget, hè. Ik heb afgelopen weekend over voorassist gedroomd.
Onnavolgbaar.
Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster.
Dat is gewoon mooi. Dit is zo'n romcom.
Van Suleiman en Jarno.